als we eens iets konden bedenken waardoor de goede bedoelingen van werkgevers meegenomen konden worden of zo, dan was het, ja, dan was zo'n VSO-zaak of een ontslagzaak gewoon, ja, 10 keer makkelijker.
Welkom bij Ontslaghulp voor Werkgevers, de podcast voor werkgevers die op een menselijke manier willen omgaan met ontslag. Hier hoor je verhalen uit de praktijk, inzichten van experts en concrete tips voor als je in een lastige situatie zit met je werknemer. Zonder juridisch gedoe, met overzicht en regie. Veel luisterplezier.
Welkom bij Ontslaghulp voor Werkgevers, de podcast. De podcast voor werkgevers die goed om willen gaan met afscheid nemen van hun werknemers. Mijn naam is Michelle Barten, ik ben de host van deze podcast en ik zit hier samen met Willianne Winkel, de ontslagexpert van Nederland en de eigenaar van Ontslaghulp voor Werkgevers.
Helemaal correct. We zijn er weer en ik heb er zin in.
We zitten er helemaal lekker bij. En naast de gastafleveringen van dit seizoen hebben we ook nog de wat kortere afleveringen die wij met z'n tweeën doen. En dat is eigenlijk ook bedoeld om gewoon nog even wat extra informatie naar de luisteraar te brengen.
Ja. Ja.
En dat doen we ongefilterd.
Ja, dat is ook mijn kracht. Hè? Gewoon zeggen wat je denkt. En er niet omheen lullen.
Nee, en dat wordt zeer gewaardeerd. En daarom dachten wij dat het leuk is om nou eens echt een aflevering te maken. Als jij nou echt eerlijk bent vanuit jouw vakgebied over wat jij dagelijks tegenkomt. Wat levert dat dan aan luisterminuten op?
Nou, ik denk dat we daar wel anderhalf uur over kan praten. Maar laten we dat niet iedereen aandoen. En de mensen die mij al een beetje kennen, die weten volgens mij wel dat ik wel eerlijk ben. En dat ik nogal direct ben. Maar dat is meer in mijn communicatie over dit onderwerp. Dus als ik dan weer kijk naar hoe ik zeg maar ben richting de werknemer of de onderhandeling of de tegenpartij, waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. Daar ben ik ook eerlijk, maar daar ben ik misschien wat minder direct. Het ligt er natuurlijk net aan wie je tegenover je hebt.
Ja,
dat schakelen daartussen, dat is heerlijk.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat jou goed maakt in je werk en ook wat nodig is. Hè? Want soms moet je er een beetje met gestrekt been in.
Ja.
Soms moet je er wat politiek correcter in. En nu hebben we het voornamelijk over hoe jij dat natuurlijk aanpakt. Maar er zijn natuurlijk ook stellingen in jouw vakgebied, maar ook in de maatschappij.
Ja.
Die mensen natuurlijk ook ongefilterd de wereld ingooien op verjaardagen, op netwerkbijeenkomsten, social media. En daar hebben we er eens een paar van bij elkaar geraapt. Omdat we dachten, nou, laten we die nou eens beetpakken. Dit zijn wel stellingen die we vaker terug horen. Ook vanuit het contact wat jij hebt met mensen binnen jouw vakgebied. En die gaan we gewoon één voor één eens beetpakken. En daar ga jij jouw ongefilterde mening over geven.
Nou, laat ze horen dan. Ik ben benieuwd.
We beginnen met de eerste stelling. En dat is, niet elke werkgever is de boeman.
Nou, dat klopt. De klanten waar ik mee werk, laat ik het dan maar zo zeggen, de werkgevers die op mijn pad komen, vind ik geen boemannen of vrouwen. Ik kan me wel soms voorstellen dat een werknemer iemand ziet als een boeman. Dat ligt er natuurlijk even net aan hoe of wat. En ik zie ook echt wel eens, ik kom natuurlijk ook op verjaardagen, feesten en partijen. En dan spreek ik, als ik vertel aan mensen wat ik doe, krijg ik natuurlijk de eerste ontslagverhalen vanuit de werknemer over me heen. Als ik een werknemer spreek. Dan denk ik ook wel eens, nou werkgever, dat had je misschien even wat beter kunnen aanpakken. Wat ik eigenlijk vind is dat, en dat is ook weer niet iedereen, dat blijft natuurlijk heel erg lastig als je het hierover hebt. Er zijn wel heel veel werknemers die zichzelf heel, heel snel als slachtoffer bestempelen. En dat is waar ik echt een allergie voor heb. Want dan vind jij dus per definitie de werkgever een boeman en ik ben het slachtoffer en ik ga op mijn rug liggen en ik heb het allemaal niet gedaan en niet geweten. Ja, kom op zeg. En dat heeft natuurlijk ook niet alleen te maken met misschien werkgever-werknemerrelatie. Dat is wel een mening die ik over het algemeen in het leven heb van, ja, neem het heft in eigen handen. Blijf wel gewoon in de lead van je eigen leven. En probeer altijd naar je eigen aandeel te kijken. Hè, dus ik ben zelf ook echt wel eens een keer op mijn bek gegaan. En dan kijk je naar jezelf en dan denk je, oké. Wat had ik hier anders moeten doen? Of waarom heb ik me laten meeslepen in deze situatie en ben ik daar zo lang in blijven hangen? Maar de werkgever een boeman? Nou, niet
ook
per se.
Nee, en ik heb jou ook, en een luisteraar van de podcast heeft jou dat ook al eens eerder horen zeggen. Een werkgever is in Nederland natuurlijk ook al snel aangewezen als de persoon op wie je dan een soort terug moet vallen. Die staat toch ook met zijn rug tegen de muur in veel situaties.
Ja.
En dat maakt natuurlijk ook wel dat het als werknemer soms ook makkelijker is om die slachtofferrol in te duiken. Want ja, los het maar op als werkgever.
Ja. Ja.
Maar die ziet natuurlijk een heleboel beren op de weg.
Ja, wat ik ook gewoon heel veel zie, is dat werknemers het allemaal best wel heel goed weten wat de werkgever allemaal moet doen. En hoe ze het allemaal zou moeten aanpakken. Maar die werknemer ligt niet 's nachts in zijn bed met een verantwoordelijkheid voor 100 man personeel. En dat de salaris elke maand betaald moet worden en daar hele soms impopulaire beslissingen voor moet nemen. En ik weet dat ik als werkgever zelf hoe dat ook voelt. Als er iets speelt in je bedrijf waardoor je een beslissing moet nemen en die is niet voor iedereen even gunstig. Ja, dat is niet dat je dat... Dat hoort bij het vak. En dan kan je als werknemer wel zeggen, ja, ik zou het zo doen, ik zou zo doen. Dat weet je helemaal niet, want je staat helemaal niet aan die kant.
Nee.
En je zou eerder respect kunnen tonen naar de werkgever in de zin van, ja, ga daar maar eens staan. Hè? En draag al die financiële last, al die zorgen. Want als we kijken naar de Nederlandse wetgeving en niet eens alleen het arbeidsrecht, alles moet door de werkgever bekostigd worden, hè? Want mensen denken van, oh, werkgevers en die worden slapend rijk. Nou, ik kan je vertellen, daar moet je heel hard voor werken. En uiteindelijk is het ook nog zo dat als je als werknemer ergens in dienst bent, dat je daar werkt en dat je daarvoor wordt betaald.
Ja.
Ja, en dat is heel simpel. En als je dat niet wilt, dan moet je zelf ondernemer worden. Dan moet je zelf een bedrijf starten. En dan kan je ook deze beslissingen nemen zoals jij die zou wensen. Ik denk dat een boeman heel vaak wordt gezien omdat iemand gewoon beslissingen neemt en leiderschap toont. En waarvan jij dan denkt, ja, dat zou ik misschien anders doen. Of hoe kan diegene dat nou beslissen?
Ja.
Maar je hebt niet alle context.
Nee, en ik kan me ook voorstellen dat er werkgevers bij jou komen omdat ze juist geen boeman willen zijn.
Juist.
En juist denken bij zichzelf.
Ja.
Maar ik wil dit goed en zorgvuldig aanlopen.
Ja.
Of ik wil, en of dat nou goed en zorgvuldig is in zijn algemeenheid. Ze willen in ieder geval dat dit goed opgelost wordt.
Ja.
En dan ga je hulp inroepen. Want als jij, een heleboel werkgevers doen ook niet zelf hun belastingaangifte.
Nee.
Ze doen ook niet zelf hun personeelszaken of hun marketing. Dus het is ook helemaal niet gek om dit uit te besteden. Maar wel met de gedachte, ik wil juist dit goed doen.
Ja, ja, en dat die boodschap brengen. Hè, dus zoals ik al eerder heb gezegd, het slechte nieuws op zo'n goed mogelijke manier brengen. Dat is wat mijn klant wil. En daar sta ik dus natuurlijk 1000% achter. Ja, en dat goed doen, het woord goed doen, dat is heel interessant. Want dat is voor een werkgever en waarschijnlijk ook mijn definitie van het goed doen, kan voor een werknemer helemaal niet zo voelen. En dat is waar die in zit. Dus als ik, en ik zie natuurlijk honderden VSO's en deals over de tafel gaan. Ik vind dat ik wel kan beoordelen wat is dan een net voorstel. En wat is dan, zo mooi gezegd, marktconform. Ja, sommige werknemers zien dat ook in. En ook gelukkig advocaten en juristen waar ik mee samenwerk. Die zeggen, nou, wil je anders gewoon een keurig voorstel. En de werknemer mag blij zijn met dit voorstel. Maar er zijn ook gewoon een groep werknemers die, ja, maak bij wijze van spreken, als je ze een miljoen geeft,
dan maakt het nog niet uit.
Nee. Dus het woord goed, een goed voorstel, dat heeft zo'n andere lading voor een werkgever als voor een werknemer.
Ja.
En dat is de grootste kans waarop het dan zeg maar toch een conflict kan worden.
Ja, ja, en ik denk dat er nog wel wat meer kansen zijn om tot een conflict te komen.
Ja,
en nou, dat brengt ons eigenlijk bij de volgende stelling. Want ik denk dat het goed is om daarnaar door te pakken. Omdat dit denk ik ook iets is wat jij veel terugziet bij werkgevers. Waardoor jij eigenlijk net voor het mooie iets te laat ingeschakeld wordt.
Mm-hmm.
En dat is de tweede stelling. Dat de uitstel dossiers duur maakt.
Nou, dat is denk ik, een wetmatigheid is een grote uitspraak, denk ik. Maar hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat het meer geld kost. En dat is ook zo simpel als dat als iemand niet functioneert en dus onvoldoende presteert, dan kost het per definitie geld. En elke maand dat je iemand laat zitten, kost jou een extra maand. Hè, dus het kan ook al zo simpel zijn. En elke maand dat iemand langer in dienst is, groeit de frustratie, de kans op een ziekmelding, de kans op een conflict. En soms is het ook niet altijd uit te drukken in geld. Want uitstel kan dossiers ook duur maken in de zin van dat het je heel veel energie, tijd en frustratie gaat kosten.
Spanning op de werk.
Spanning, gewoon gezeik, jongen. Ja. Gewoon gedoe.
Dat je met je meeneemt.
Oh, maar ook voor je team, weet je wel. Het is gewoon, en dat heeft ook een koppeling aan dingen die ik al eerder heb gezegd. Ga nou niet zitten doormodderen. Ga nou niet denken, die werknemer gaat vanzelf wel weg. Want die werknemer die zelf weggaat, omdat hij niet heeft naar zijn zin op de werkvloer. Dat is namelijk niet de werknemer waar wij het de hele tijd over hebben.
Nee.
Want die werknemer neemt het heft in eigen handen.
Ja. Ja.
Dus deze werknemer waar wij het altijd in het algemene zin over hebben. Dat zijn mensen die denken, ja, ik zit hier wel best, want ik heb een hypotheek te betalen. Of hoezo zal ik zelf weggaan? Ik kan misschien wel wat geld ontvangen van mijn werkgever. Ja, die hebben een hele andere mindset. Ja, en ik zou bijna heel Nederland willen oproepen. Die werknemers wil je niet. Maar ja, die zijn wel op de arbeidsmarkt. En die werknemers kunnen waarschijnlijk in een ander soort bedrijf, waar een ander soort cultuur heerst, waar een ander soort werkdruk heerst, waar een andere
veel
soort dynamiek
floreren.
Is.
Ja.
Daar kan je gewoon tot je recht komen.
Ja,
dus
uitstel is dus eigenlijk, nou ja, in een groot deel van de gevallen maakt het duurder, omdat het je energie, tijd, spanning en gedoe kost. En aan de andere kant ook nog eens een keer een hoop gestress op het administratieve vlak.
Zeker.
Omdat je dingen uiteindelijk toch af moet handelen met elkaar.
Ja.
Ja. Ja.
Het is soms gewoon van al deze frustratie, maar ook als we kijken naar het component geld, het is gewoon een berekening die je moet maken.
Ja. En hoe langer het duurt, hoe duurder die wordt.
Ja, zo simpel is het.
Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat als jij werkgever bent en je bent bijvoorbeeld al wel betrokken bij een werknemer of een werknemer werkt al een tijd bij jou, dat je dan toch ook, en dat brengt ons bij stelling 3, goede bedoelingen hebt. En stelling 3 gaat over het feit dat goede bedoelingen juridisch niet tellen.
Nee, als ik alle goede bedoelingen in mijn leven zou optellen, waren de rechters niet meer nodig in Nederland, zou ik bijna zeggen. Zowel werkgevers als werknemers hebben goede bedoelingen. Hè? Dus, maar die bedoelingen kan je niet altijd met een pen beschrijven. En dat is denk ik waar je in Nederland. Het dossieropbouw is gewoon heel ingewikkeld. En ik zou bijna zeggen, als we eens iets konden bedenken waardoor de goede bedoelingen van werkgevers meegenomen konden worden of zo, dan was zo'n VSO-zaak of een ontslagzaak gewoon 10 keer makkelijker.
Dat kan ik me heel goed voorstellen, als je daar een soort weging aan kan hangen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er goede bedoelingen zijn in de vorm dat je tegen jezelf zegt van, nou, ik wil wel heel graag dat je met alle beste bedoelingen die je natuurlijk in je hebt, eigenlijk zegt van, beste werknemer, ik wil graag dat jij, neem nog even rust, of we proberen het nog eventjes, of ga maar eens met iemand praten, of het team, ik weet dat hij niet functioneert, maar we houden het met z'n allen nog even vol. Die kunnen natuurlijk meerdere vormen hebben, daar ligt natuurlijk altijd wel wat onder.
Ja, ja dat klopt. En, maar toch, als je dan kijkt naar echt een dossier, en ik had laatst ook een zaak waarin iemand echt een heel coachingstraject had gedaan, die had diegene naar het buitenland gestuurd, die had de beste bedoelingen. En op een gegeven moment zei ze, ja, het werkt gewoon niet, Willian. Dan moet ik nou ook nog een verbetertraject gaan starten? Nee, ja, formeel gezien, volgens de wet, als je naar recht wil om het arbeidsovereenkomst te beëindigen, ja, dan moet je weer ook nog een verbetertraject gaan starten. Want dan is die weg naar het buitenland, die jij als goede bedoelingen 1000 euro's aan je werknemer uitgeven, dat is geen dossier. Ja, en dan als werkgever denk je toch, ik loop hier met mijn kop tegen de muur aan. Maar dat is wat het. Ja, en ik kan die frustratie zo goed begrijpen. Ja, en dan zeg ik dus, nou, we gaan helemaal geen verbetertraject doen. Wij gaan gewoon die werknemer.
Gaan we mee in gesprek
en we gaan een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Die werknemer begreep het ook allemaal niet. En uiteindelijk zei je, en dan kan ik dus ook met een advocaat gewoon wel praten en zeggen, ja, weet je, dit heeft de werkgever gedaan, dat. Die werknemer moet misschien even in de spiegel kijken en die weet donders goed wat hier aan de hand is. Ja, en dat zijn natuurlijk voor mij de mooiste trajecten om te doen. Maar ja, het is geen voldragen dossier voor een rechter. Maar wel voor mij. Ja, maar dat maakt mijn werk zo mooi en interessant.
Ja.
Ja.
Ja, dus er is gewoon heel vaak meer mogelijk dan je denkt.
Ja, absoluut.
Ja, top. Nou, dankjewel weer voor deze podcast waarin jij je weer van je beste kant hebt laten zien als het gaat om het delen van informatie. En dat we eventjes toch 3 van de pittige stellingen die wij geregeld tegenkomen in jouw vakgebied met elkaar besproken hebben. En mocht jij nou als luisteraar of als werkgever denken, hier wil ik toch wel meer van weten en ik vind het een fantastische podcast, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Willianne via de informatie die in de show notes staat. En je kunt de podcast zelf beoordelen. Dat kun je doen in je favoriete podcast app en weet dat hoe meer de podcast gewaardeerd wordt, hoe beter deze ook gevonden wordt en zichtbaar is in jouw podcast app. Dus daar help je niet alleen de podcast mee, maar ook je collega ondernemers of werkgevers voor wie dit ook relevant is. Nogmaals dank dat je er was, Willianne.
Graag gedaan.
En tot de volgende.
Tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontslaghulp de Werkgevers, de podcast. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen om met meer rust en overzicht naar je eigen situatie te kijken. Zit je nu zelf met vragen of twijfels over een werknemer? Of wil je gewoon eens sparren over wat er in jouw situatie mogelijk is? Boek dan de gratis ontslagscan via de link in de show notes. In 30 minuten krijg je helderheid over jouw opties. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende aflevering niet mist. Tot de volgende keer!